Wij waren vanmorgen in Johannes hoofdstuk 3 en daar nemen wij de draad weer op bij de eenvoudige woorden van eerst Nicodemus en daarna van de Heer Jezus, die dan tot Nicodemus zegt: nou ja, dat koninkrijk dat is wel aardig. Dat zei hij niet, maar dit is mijn parafrase. Dat koninkrijk, dat is wel aardig, maar daar heb je weinig aan als je er niet deel aan hebt, als je er niet ingaat. Dan kun je het namelijk niet zien, om twee redenen niet. Eén is, men gaat er niet in, wat valt er te zien? Men is er niet in. En het andere is, men zou het ook niet kunnen grijpen, hebben wij gelezen in 1 Korinthe hoofdstuk 2. Want de geestelijke dingen zijn vreemd en worden niet begrepen, niet gegrepen door de natuurlijke mens. En dat blijkt ook wel, want de volgende woorden in Johannes 3 luiden: Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Het antwoord is uiteraard nee, het is trouwens ook een domme vraag. Maar ja, ik kan het ook niet helpen, maar in heel het Johannes-evangelie vind je niet anders dan domme opmerkingen uit het Jodendom. Ja, sorry, zou wel antisemitisch wezen, zwart, dat zal dan wel, hè? Ja. Ja, ik ken zelfs wat woorden Spaans, heb ik geleerd vroeger van een broeder die bij, dat weten jullie niet meer, misschien dat Bos het weet, maar dat, waarschijnlijk ook niet. Een broeder die uit Spanje, die sprak in een tent van JNVC op het brandpunt. En hij zei, ik ken drie woorden Nederlands. Amen, halleluja en Coca-Cola. Die heb ik onthouden toen. Ik heb heel wat geleerd in mijn jeugd. Maar goed, daar gaat het nou niet verder over. Maar domme opmerkingen, ja, dat is in deze hoofdstukken zo. Maar het is wel makkelijk voor ons, want je kan er zo bij aangrijpen. Kan een mens opnieuw geboren worden? Dat hangt er vanaf wat je onder opnieuw verstaat. Je kan het niet gewoon weer eens doen. Ik zocht naar een goed bijwoord, maar dat lukte me niet. Kom er ooit op terug. Kan een mens opnieuw geboren worden? Kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Het antwoord is nee, dat moet ook niet. En als het al zou kunnen, dan gaat het twee keer fout. Dus dat kun je ook niet hebben, toch? Nee. Er staat dat de Heer antwoordde opnieuw met een dubbel amen aan het begin van de zin. Voorwaar zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. En de Heer licht het meteen toe, zodat er geen misverstand over hoeft te bestaan. Hij zegt, hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. En vlees is in dit geval althans de aanduiding van de natuurlijke mens, de oude mens, het heet nu helemaal vlees, maar vlees is een woord waarmee heel de stoffelijke wereld, maar ook alle onderdelen daarvan kunnen worden aangeduid. Alles wat wij zien is per definitie vlees. Vlees is trouwens een lastig woord in de Bijbel. Nou, niet echt, maar omdat het weinig specifiek is. Net als het woord geest eigenlijk, want alles wat je niet kunt zien, alles wat onzienlijk is, heet nou eenmaal geest. En sommigen denken dat het daarom heilig is, en dat is niet zo. Lang niet alle geest is heilig. Toch? Je hebt boze geesten enzovoort. Maakt het een lastig woord, maar goed. Hetgeen uit vlees geboren is, uit de natuurlijke mens, dat is vlees, dat is zo mens. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Nee, het schijnt erfelijk te zijn. Ja, precies. Wat uit de geest geboren is, staat er, dat is geest. Waarmee de Heer dus zegt, ja, je moet opnieuw geboren worden. De eerste keer was uit vlees, de tweede keer moet zijn uit geest. Wat het ook wezen mogen, maar dat staat er in elk geval. En daarom kan het door een mens niet bewerkstelligd worden. Een mens is vlees en hij kan aan wedergeboorte niets bijdragen. Hij kan er niks aan doen. Je kunt niet zeggen, kom aan, laat ons wedergeboren worden of zoiets. Dat kan niet. Dat doet de geest. En dat staat hier ook. Toen zei iemand, ja, maar daar zie je niks van, daar merk je niks van. Dan zeg ik, precies, dan klopt het helemaal. Als je het zou zien of merken, was het niet uit de geest. Want dat staat er in het volgende vers. Er staat, verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind, en hier laat de vertaling ons in de steek. Dat ligt niet aan de vertalers, maar het ligt aan de taal. Sommigen hebben moeite met de idee, maar er zijn dingen die zijn nou eenmaal überhaupt niet te vertalen. En als men het toch doet, raakt men een boel kwijt. Dat zie je ook zo, want het is goed vertaald hoor. Er staat, de wind blaast waarheen hij wil. Maar dat woord wind, pneuma, is ook het woord voor geest. Wind is namelijk onzienlijk. En heet daarom ook geest. Het is precies hetzelfde, het is hetzelfde woord, hetzelfde begrip. In het Grieks, hier van het Nieuwe Testament. Ook in het Hebreeuws van het Oude Testament trouwens. Al zijn er synoniemen voor, maar vooruit. Maar dit is nou net het aardige van dit soort uitdrukkingen. Van het begrip pneuma als aanduiding van alle onzienlijke dingen. Wordt overgegaan naar pneuma in de zin van de wind als zodanig. De vertalers vertalen dat uiteraard goed. Maar ja, je raakt wat kwijt omdat het in het Nederlands een ander woord is. De geest blaast. Waait, dat is wat pneuma doet. Wat hij maar doet, dat heet blazen. Vooruit dan maar. Ademen had het ook nog kunnen zijn. En dan ben je wat dichter bij dat eerste woord, pneuma, geest. Want geest ademt, maar adem wordt gemoduleerd. Zijn de techniserende zo? Adem wordt gemoduleerd. Gecontroleerd, maar eigenlijk gemoduleerd tot woord. Wij ademen uit en terwijl we dat doen, spannen we onze stembanden, behalve als we fluisteren. Spannen we onze stembanden en we bewegen onze tong en onze lippen en moduleren die luchtstroom die uit onze mond komt. En het, maar het is gewoon ademen. Spreken en ademen, ja, dat is eigenlijk hetzelfde. De adem Gods. Daarvan kun je zeggen dat is het leven Gods, want adem is leven. Maar het is net zo goed woord Gods, waaruit je maar weer de conclusie moet trekken dat woord dus leven is. Toen zei iemand, maar je mag niet filosoferen. Zeg, dat doe ik ook niet, staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Mijn woorden zijn geest en leven. Dat zijn drie synoniemen. Woorden waarvan de betekenis overlappend is, om zo te zeggen. Hè? Men zal die dingen begrijpen. En dus de geest blaast, de geest waait, de wind waait waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid. Hij produceert geluid, dat is wat adem ook doet, produceert ook geluid. Maar de wind doet dat ook. En nogmaals, het is hetzelfde woord. Hè? Gij hoort zijn geluid. Je weet dus dat hij er is, want je hoort hem. Maar waar hij vandaan komt, weten we niet. Waar komt de wind vandaan? En waar gaat hij naartoe? Weten we niet. Dat is ook niet werkelijk interessant trouwens. Maar vooruit. En zo is het ook met de geest van God. Die komt uit die onzienlijke, onkenbare wereld. En als het de geest van God is, is het de geest van die onzienlijke, die onkenbare God. Van die God die per definitie geest is. Hier gaat het in wezen over de activiteit van God. En als je al die activiteit nader zou moeten benoemen, zou je moeten zeggen, nou, het is wind, het is adem, het is leven. Hij spreekt dus, en dat is correct, want als God wat doet, spreekt hij. Nou ja, nee, ik probeer het netjes te zeggen, maar ik wilde zeggen, dat is een vak. Maar het woord vak is natuurlijk niet op zijn plaats. Hij is alles en niet maar een vak. Namelijk een deel van het al. Hè? Maar het is wel wat hij doet. Wat God doet is spreken. Ik heb het wel eens vaker in het publiek gezegd. Toen Sir Robert Anderson zijn boek begon over The Silence of God. Het zwijgen van God. Schreef hij Het bijzondere is niet dat God spreekt, het bijzondere is dat God zwijgt. Je mag van een God aannemen dat hij, aangezien hij alleen maar gekend kan worden als hij zichzelf openbaart, dat hij dus wat van zich laat horen. Logischerwijze. En als hij dat niet doet, dan bestaat hij niet. Voor alle praktische doeleinden bestaat hij niet. En ik ben het er helemaal mee eens. Zo is dat ook God spreekt. Sterker nog, dit Bijbelboek, de Johannes-evangelie, begint met dat ook te zeggen. En de eerste Johannesbrief, dat wil zeggen de brieven van Johannes, beginnen ook met dat te zeggen. Maar de Hebreeënbrief begint ook met dat te zeggen. God voortijds veelmalen op vele wijze tot de vaderen gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Enzovoort. God spreekt nou eenmaal. Dat is de geschiedenis. God spreekt. Had het een uitwerking? Nou, weinig. Er gebeurde wel wat, maar de mens wilde niet naar het woord luisteren. En zo begint in werkelijkheid, zeg ik altijd, Johannes 1. Het is mijn onderwerp niet voor van de week, we hebben er wel eens uitgebreider hierbij stilgestaan. Maar als er staat, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dan, als je geen metaforen kent, als je niet weet wat er voor dingen zijn. En als je ze niet herkent, ja, dan moet je gaan filosoferen. Dan zegt men, dat is Griekse filosofie. Dat zal die wel, van wie heeft Johannes het ook weer overgenomen. Dat doet er ook eigenlijk allemaal niet toe. Maar we zeggen, dat is Grieks. Het eerste wat bestond was Logos. Dat is de leer van de Logos. En die wordt hier in de Bijbel geïntroduceerd. Want u weet, theologen gaan ervan uit dat in de Bijbel niks origineel staat. Maar dat het allemaal door anderen is uitgevonden. En sommigen hebben dat dan geïntroduceerd in de Bijbel. Je hoort het nou nooit eens andersom, hè. Hebben ze u wel eens verteld dat de Babylonische zondvloedverhalen ontleend zijn aan die van de Bijbel? Je hoort het altijd andersom, toch? Maar goed, laat maar zitten, maar het is niet Griekse filosofie. En bovendien, het is niet eens die filosofie. Wat hier in werkelijkheid staat, is dat van den beginne God gesproken heeft. Zodanig dat hij in taalgebruik hier met zijn eigen woord geïdentificeerd wordt. Waarom ook niet? Klassiek orthodoxe leer zegt dat de Bijbel is de zelfopenbaring van de Godheid. Johannes kan veel korter zeggen. Hij zegt, God is eigenlijk woord. Huh? Ik bedoel, hoe heet die jongen van Boga? Michael Boga, die is eigenlijk wielrenner, weet je wel. Dat kun je zo zeggen. Sommigen begrijpen dit soort termen niet, hè. En Schumacher, nou ja, er zijn er zoveel die Schumacher... God wil het niet over hebben. Hè, maar, en hoe heet die Johan Cruijff? Dat is voetbal voor de ouderen onder ons. Toch? En God, die is woord. Dat is wat hier staat. Hij heeft van de begin gesproken. Dat blijkt ook uit de volgende verse overigens, want staat er gewoon achter. Hè? Alle dingen zijn door dat woord gemaakt. God sprak en het was er. God zeide er zij licht en toen was er licht. En dat soort dingen meer. Alles komt voort uit de werking van God. En die werking van God is woord. Wordt gesproken. En in onze tijd is het nog steeds zo. Alle dingen die de mens tot stand brengt, zal ik maar zeggen, beginnen altijd met woord, met logos. Met dabar, als het in het Hebreeuws moet. Wat moet tegenwoordig in het Hebreeuws, dat weet u. Hè? Vroeger mocht het in het Grieks. Maar het begint met logos, namelijk met woord. Met een formule, met een tekening, met een getal, met een gedachte. Want dat is allemaal logos. En zo is het bij God ook. Maar hij van beginnen heeft hij zijn gedachten geopenbaard. Het probleem was echt dat de mens niet wilde luisteren. En de Heer zei tot de mens, luister naar mij. Hoort naar mij. Want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. Dus men zou er naar luisteren. Naar dat woord, naar dat spreken van God. Hij heeft altijd gesproken, hij heeft altijd zich bekend gemaakt. En dat spreken Gods wordt voorgesteld als de adem Gods. En die adem wordt benoemd als geest. De actieve werking van de onzinnelijke Gods. De kracht Gods dus. Maar laat u niet misleiden. Het is niet maar een kracht. een techniek. Het is de levende God die actief is. En daar gaat het hier ook over. En eigenlijk wordt hier min of meer gezegd, als ik een commentaar op moet leveren, zeg ik, nou ja, wat hier staat is ongeveer dit. Dat heel de oude schepping is voortgebracht door het woord van God. Maar door hetzelfde woord van God, door het spreken Gods, wordt ook een nieuwe schepping voortgebracht. Alleen die eerste heet vlees en die tweede heet geest. Of dat nog ergens staat? Ja, natuurlijk 1 Korinthe 15, tamelijk uitgebreid. Hè? De eerste mens is uit de aarde, de tweede mens is de Heere uit de hemel. En het vleeselijke is niet, het natuurlijke staat er, het zielijke is niet eerst. Of het geestelijke is niet eerst, maar het zielijke en daarna het geestelijke. En zo eerst de oude schepping, daarna een nieuwe schepping. En aan het eind van het verhaal, maar dat is Hebreeën hoofdstuk 10, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En daarom moet men twee keer geboren worden. En de eerste keer is uit vlees, met alle beperkingen. Dus ik zeg wel eens, dat is de beperkte versie. De uitgeklede versie, die krijg je gratis. Dat is vaak zo bij computerprogramma's ook. Hè. Dan krijg je zo'n beknopt programma, dat kun je het uitproberen. En als het je wat lijkt, dan kun je je melden en dan kun je de echte versie kopen. Dat is meestal erg duur. En in dit geval, moet ik u zeggen, ligt het anders. In dit geval, de echte versie, die krijgen wij gratis cadeau en geheel voor niets. Want dat is die zaligmakende genade Gods die verschenen is aan alle mensen. Eeuwig leven namelijk. Lijkt het je wat? Je hebt je voorproefje gekregen. Lijkt het je wat? Je kunt dat eeuwige leven zo gaan afhalen. Kost niks. Maar je hoeft het niet. Het wordt je niet opgedrongen. Je kan het God dus ook niet laten verwijten als het je toch niet bevalt. Je hebt er zelf om gevraagd. Toch? En wat het oude beleven betreft hebben we niet omgevraagd, maar we hoeven er ook niet mee te zitten. Je kan het zo omruilen voor wat beters. En er is niet beter. Dat is in het kort het evangelie, toch? En zoals God deze oude schepping gemaakt heeft door zijn woord, lees het maar na in Genesis, staat 10 keer, en God zeide, en dan was het, zo komt die nieuwe schepping tot stand, komt het nieuwe leven tot stand, net zo goed uit het spreken van God. Want het evangelie van Christus, waarvoor wij ons niet schamen, is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood, juist, dat was weer voor Nijkerk, broeder. Ik heb het broeder Jos even uitgelegd wat ik met Nijkerk bedoel. Eerst de Jood en ook de Griek. Voor alle mensen. Evangelie is kracht God tot zaligheid. Het spreken van God, dat is het werk van de geest. Hij spreekt. Hij is degene die dat woord God voortbrengt en die er ook bij gelegenheid voor zorgt dat er iemand bij ons komt en ons het evangelie vertelt. En hij is ook degene die ons stuurt, erop uitstuurt, bij gelegenheid of de gelegenheid geeft, dat wij datzelfde woord weer spreken. De woorden Gods wel te verstaan. Dat is het werk van de geest. En dat is normaal christelijk leven trouwens. Maar daar hebben we het verder nog wel over. Waar het me nu om gaat, is om die belangrijke Bijbelse waarheid, dat christelijk leven niet is het gewone leven met wat toevoegingen of met wat opgelegde wetten en dat soort dingen meer. Dat is het niet. Integendeel, dat bestaat wel, maar dat is namaak. En namaak is nooit christelijk. Al wordt het ervoor versleten in onze dagen. Waar het over gaat, is over nieuw leven dat wij hebben ontvangen. Een nieuw leven dat wij in zichzelf niet kunnen aanwijzen. Een leven dat we in de praktijk ook niet kunnen, leerstellig wel, maar in de praktijk niet kunnen onderscheiden van ons oude leven. Maar het is ook nergens voor nodig. Het is wel ons leven, wat wij gekregen hebben, door wedergeboorte. En dat begrip, daar gaat het me nu om. Het gaat om normaal christelijk leven, maar dat christelijke leven is niet geboren uit vlees, maar uit geest. Dat is leven dat ons gegeven werd toen wij tot geloof kwamen. En dat is ook wat hier onder andere besproken wordt. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Dat doet de geest namelijk. En Nicodemus stelt zijn vraag bij en zegt, hoe kunnen deze dingen geschieden? En de Heer zegt, ja, dat had je nou moeten weten. Had je al lang kunnen weten. God heeft al 4000 jaar gesproken. Maar dat was 2 hoofdstukken eerder, waar we net even waren, in hoofdstuk 1. Want die eerste versen van Johannes 1 zeggen simpelweg, 4000 jaar staat er niet bij, dat zeg ik erbij. Maar er staat, God heeft van de beginnen gesproken, maar de wereld wilde dat licht van dat woord, want licht is ook een synoniem voor leven en woord en geest enzovoort. Hè. De wereld wilde dat licht niet, bleef liever in duisternis. De wereld wilde niet frontaal worden onderwezen. Van wie heb je uitdrukking toch geleerd? Van Celeste. Dankjewel Celeste, maar ze is het niet. Dat is fout. Frontaal onderwijs. Je mag het niet zomaar doorgeven. De studenten, want als je op de lagere school zit, dan ben je student tegenwoordig. En daarna kom je op een academie. Want scholen bestaan niet meer, dat weet u, hè. Dat is te laag niveau. En onderwijs is er ook niet meer. Ze moeten het zelf uitvinden allemaal. Er komt weinig van terecht als u mij vraagt, maar doe maar weer. Omdat men domweg niet iets wil aannemen van iemand die geacht wordt autoriteit te zijn op zijn gebied. Daarom hebben we ook geen meesters meer. Wij in Duitsland nog wel, maar daar zijn het ambachtsmannen. Dat weet u, die komen van de ambachtsschool en als ze dat allemaal gedaan hebben, dan zijn ze meester. Dan beheersen ze het vak en kunnen ze het doorgeven. Maar we hebben het allemaal, heb ik u gisteren gezegd, weet u wel, we hebben alle heilige huisjes afgebroken, alle taboes hebben we afgebroken, enzovoorts, en alle autoriteit afgeschaft, dat is al langer geleden, want dat hebben we aan de Fransen te danken, maar dat doet er nou verder niet toe, het is er niet meer, en als God spreekt met zijn woorden, zegt de mens, hij kan me nog meer vertellen, ik denk daar anders over. Ik maak zelf wel uit wat de waarheid is. Hetgeen betekent, ik kies mijn eigen leugen wel. Er valt ook niks aan uit te leggen, toch? Zo is dat toch? Maar dat is het probleem. En dat is in het Jodendom ook. Men heeft daar een traditie, een religieuze traditie opgebouwd. Dat is helemaal in de loop der jaren dichtgetimmerd en afgehecht. En wat het maar wezen mag, daar is geen ruimte voor de waarheid van het woord van God. Nee, dat staat in Jesaja 8, ik kan het er niet elke keer bij vertellen, maar dat staat gewoon in Jesaja 28. De Heer zegt, ik wil hen het woord, het gehoorde, het woord te verstaan geven, maar ik kan het niet kwijt. Ik wil het zo opdienen op de tafel, maar ze hebben een tafel, dat is waar, maar die staat vol met vuile vaat. Dat is Jesaja 28. Dus dan weet je meteen wat het betekent als de Heer later, jaren later, honderden jaren later, in de tempel komt en daar al die tafels begint om te keren. Die rommel moet eraf. Religieuze rommel. Dat moet toch wat zijn, Bos? Dat lijkt me. Die moet ik opschrijven eigenlijk. Religieuze rommel. Het moet weg, er is geen plaats voor de waarheid, voor het woord van God. Men heeft er vanzelf, zelf. Uit eigen initiatief van alles opgezet. Dit is mooi en dat is mooi en dit lijkt ons wel goed en hier hebben we een verhaal bij. Enzovoort. Dat staat in Colossense dat ze er een verhaal bij hebben. En zo zetten ze het spulletje voor. En er is geen ruimte meer. En dat hoor ik vaak, hè. Je vertelt mensen iets over de Bijbel, zeggen ze, ja, nee, dat kan niet. Want dat leren ze bij ons in de kerk niet. En daar bedoelen ze mee, alleen wat bij ons in de kerk geleerd wordt, dat houden we voor waar, of wat dan ook, dat houden we in ere. En ja, wat in de kerk niet geleerd wordt, ja, dat hoeven we niet na te luisteren. Zo werkt het vaak. Hè? Ja, niet altijd, maar dikwijls wel. U bent gewaarschuwd. Want daarom zeg ik dat natuurlijk. Hè? Maar kijk eens even in Johannes 1. Daar was ik even, hè. Daar staat dat God van de beginnen gesproken heeft. In de praktijk 4000 jaar lang, dat wil zeggen van den beginnen zullen we maar zeggen, wanneer het maar was, tot aan die mens die van God gezonden werd, wiens naam was Johannes. Dat is Johannes de Doper. In vers 6. Dan heb je dus 4000 jaar ongeveer volgens de Bijbelse geschiedenis gehad, waarin God voortijds veelmalen op velelei wijze tot de vaderen gesproken heeft, maar men wilde niet luisteren. Want wat staat er in vers 5? Het licht schijnt in de duisternis, dat wil zeggen het woord wordt gesproken tot de mens die van niks weet, maar de duisternis, dat wil zeggen degenen die in duisternis waren, hebben het niet gegrepen. Dat is begrijpen, gegrijpen. Ze grepen het niet. Dat woord kwamen we gisteren tegen in 1 Korinthe 2. Weet u nog? Natuurlijk, men schrijft niet de dingen die des geestes Gods zijn. Ze zijn een dwaasheid. Maar vooruit, de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Men wilde niet luisteren. En anders leest u de oud-testamentische geschiedenis. De geschiedenis van Israël is de geschiedenis van het volk Gods dat niet naar God wilde luisteren. Het was zijn eigen volk op bijzondere wijze, maar het liet zich niets gezeggen. En de Heer beklaagt zich en zegt, het is een hardnekkig volk. Maar vergis u niet, het is illustratief voor heel de mensheid hoor, die net zo min wilde luisteren. Maar goed, er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes, et cetera. Die kwam om van het licht te getuigen, te spreken over het licht, en dieper ga ik er nu niet meer op in. En over dat licht staat dan vervolgens in vers 10, er staat in de vertaling, hij was in de wereld, strikt genomen, taalkundig, puur grammaticaal had het moeten zijn, het was in de wereld, want het slaat terug op licht. Lees het maar na. Als u tenminste nog redenkundig hebt leren ontleden. Op de slagersvakschool. Nou goed. Redenkundig ontleden. Maar waar komt dat hij vandaan? Die hij, wie is dat? Niet Johannes de Doper, ook niet de Heer Jezus. Hoewel het kon dicht in de buurt. Het licht. En daarna nemen we weer een metafoor en zeggen, ja maar Christus is toch het licht? Oké, maar het gaat over het licht. Het was in de wereld en de wereld is door het licht gemaakt. Door het woord namelijk. Men leest Genesis 1. Het licht was trouwens ook het eerste wat God maakte. Vanzelfsprekend lijkt mij dat. Het is synoniem met woord. En als woord gesproken wordt, komt er licht. Nou goed. Het licht was in de wereld en de wereld is door dat woord het licht gemaakt. En de wereld heeft het niet gekend. En kennen is het woord voor deel hebben aan, hè? Dat weet u, hè? Gemeenschap hebben met, deel hebben aan. De wereld had er geen deel aan. Hij, het licht, het woord, vers 11, is gekomen tot het zijne, dat wat van het licht was. Nou ja, en de Heer Jezus kwam tot degenen die van hem waren, tot zijn volk. Dat is ook zo. Dus de afgeleide waren. Het is door hem op dubbelzinnige taal. Het is ook het woord van God. Dus je mag het verwachten. Is gekomen tot het zijne en de zijnen, Israël, de Israëlieten, de Joden zo u wilt, hebben hem of het niet aangenomen. En het verschil tussen het en hem bestaat hier in deze zinnen nauwelijks, want voor zover God sprak, sprak hij over hem. En als men hem afwijst, wijst men dus het woord af. En als men het woord van God aanvaardt, aanvaardt men de persoon en het werk van hem, van de Heer Jezus Christus. Die begrijpt u toch, hè? Het is gekomen in de wereld, maar de wereld heeft het of hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is oud-testamentische geschiedenis, 4000 jaar lang. Je kan niet zeggen dat ze het niet gehoord hebben. Je kan ook niet zeggen dat God geen langmoedig God was. Toch? Waren dan helemaal geen gelovigen, geen mensen die naar het woord des Heeren luisterden? Het antwoord is ja. De vraag is, en wat dan met hem? En dan staat er, maar zoveel het woord, dan wel hem die sprak, aangenomen hebben, die heeft hij recht gegeven, want macht is juridische kracht, dat heet in modern Nederlands recht. Die heeft hij het recht gegeven kinderen Gods te worden. In de toekomst. Het werd beloofd. En dat is ook de essentie van eigenlijk alle oudtestamentische beloften. Namelijk dat ooit een keer God nieuw leven zou geven. Dat hij de mens opnieuw zou verwekken, dan wel zou doen geboren worden. Hij zou hen nieuw leven geven. En we vinden het geïllustreerd in nogal wat wonderen in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament wordt bijvoorbeeld zowel Abraham als Sarah genoemd in dat verband. Als een illustratie in de Oudtestamentische geschiedenis van wat God zou doen. Daar waar geen leven meer mogelijk is, daar waar alle hoop verdwenen is, geeft God alsnog leven. Hoe was het? Abraham was 100 jaar en Sarah was 90. En ze kregen alsnog en voor het eerst een kind. Ze waren onvruchtbaar, maar niettemin werd leven voortgebracht. En Romeinen 4 legt uit waar het, wat het uitbeeldt. En zegt dat Abraham geloofde in een God die levend maakt. Die doet opstaan uit de dood dus, want dat is het in de praktijk. Nou goed. Maar wat hier staat in Johannes 1 is dat zover in oudtestamentische tijd, want je moet bij de les blijven, maar een statische filosofie gaat over geschiedenis die samengevat wordt. 4000 jaar lang sprak God, in het algemeen wilde niemand naar luisteren en die enkeling die er wel naar luisterde kreeg het recht om ooit een keer kind van God te worden. Wie? Degene die hem aangenomen hebben. Degene die, namelijk degene die in zijn naam, in hem, in zijn woord. Een naam is ook een woord trouwens. Hè? Degene die in zijn naam geloven, want aannemen is een synoniem voor geloven. Dat is volstrekt hetzelfde. Aanpakken is de boodschap aanpakken. En dat heet geloven. Vertrouwen mag ook, dat is in de grondtekst ook altijd hetzelfde woord. Geloven, dan wel vertrouwen. Men zou zich aan die Gods openbaring, aan die beloften Gods bovendien, onderwerpen om er vervolgens ook deel aan te krijgen. Moeilijker is dat niet. En het lijkt mij zo vanzelfsprekend dat ik niet zou weten hoe dat uitgelegd zou moeten worden. God spreekt. En wat doe je met als iemand dat je spreekt? Je neemt het aan of niet. En wie het aanneemt, wie het woord van God aanneemt, dat wil zeggen wat God openbaart, aanvaardt als waarheid van Gods wegen, die zou van Gods wegen zelf kind van God worden alsnog. Daarna heeft de duivel een redenering uitgevonden die zegt dat alle mensen van nature kinderen God zijn. Roept men spottend wel, we zijn toch allemaal kinderen van één vader? Vergeet het maar rustig, dat is niet zo. Ja, één vader, van Adam. Vlees. Maar kindschap Gods, dat gebeurt door wedergeboorte. Dat staat er ook bovendien. Want er staat, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij op voorhand het recht gegeven om later kinderen Gods te worden. Wie? Welke niet uit den bloede. En bloed staat voor het natuurlijke leven hier. Bloed is leven. En in dit geval het leven van de natuurlijke mens. Letterlijk bloed. En ik wijs er maar op dat de naam Adam in de eerste plaats betekent bloed. Want dam is bloed. En Adam vertaalt men daarna met rood. En die begrijpt waarom. Met bloed. Dus welke niet uit Adam, niet uit Dam, nog uit de wil des vleeses, want de natuurlijke mens Adam is vlees. Hij is namelijk uit de aarde aards. Iemand zei, hij is toch van God geschapen? Zeg ik, ja, maar hij is toch uit de aarde aards of niet dan? Als je weet dat God hem geschapen heeft, dan moet je ook gelezen hebben dat God hem geformeerd heeft uit het stof der aardbodem. Toch? En over het stof van de aardbodem wordt in de Bijbel weinig goeds gezegd. De grondstoffen van de mens die houden meteen in dat die mens niet lang kan bestaan. Het materiaal deugt niet. Toen zei iemand weer, ja, maar er staat toch dat het zeer goed was. Wat een bijbelkenner, zeg ik dan altijd, wat een geweldige bijbelkenner. Er staat toch dat het goed was en dat het zeer goed was. Jawel, maar het was niet af, dat is één. En punt twee, het was dus niet definitief. Het was in overeenstemming met het plan God. Hij maakte deze tijdelijke wereld, een vergankelijke wereld, een vergankelijke mens. En dat is goed. Er is niks mee mis. En voor zover er wat mis was, was het onderdeel van het plan. Daar gaat het over, hè. Maar hier gaat het over kinderen God. Men zou kind van God worden door geboren te worden. Niet uit den bloede, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil des mans. Als je terugvertalen zou naar Hebreeuws van het Oude Testament, dan vul je hier dus met gemak Adam in, hè. Bloed had je al gehad, dam. Dus dan wordt het Adam. Niet uit Adam, maar uit God. Die dus niet uit de oude mens, maar uit God geboren zijn. Dat zijn dus twee verschillende dingen die naast elkaar staan. En ik ga er denk ik van de week niet over spreken. Maar in de Romeinenbrief, waar immers de essentie van het evangelie en ook vooral de juridische basis, grondslag van het evangelie uiteen wordt gezet, wordt inderdaad in Romeinen 5, vanaf vers 12 is het ongeveer, het tweede deel van Romeinen 5, wordt uiteengezet dat dus God twee soorten mensen kent. De een met Adam aan het hoofd, een adamitische mensheid, waarbij elk lid daarvan het leven van Adam in zich heeft, omdat hij het nou eenmaal van Adam gekregen heeft, via... En daarnaast, eigenlijk daartegenover, een andere mensheid waarvan Christus de eersteling is, het hoofd. Lees u het maar na. En ze worden, die twee mensheden worden zevenvoudig eigenlijk tegenover elkaar gesteld. Die adamitische mensheid, die in de macht is van de zonde en van de dood, beide dingen worden daar genoemd, tegenover een nieuwe mens, waarvan Christus het hoofd is. Want Christus is het hoofd van een nieuwe mensheid. Of heet het nieuw mensdom? Dat weet ik nooit precies. En daarna staat er bijvoorbeeld, maar dat is 1 Korinthe 15, staat er, want gelijk zij allen in Adam sterven, zullen zij allen in Christus levend gemaakt worden. Maar als je dat leest binnen het Bijbels kader, staat er dus gewoon dat allen, de natuurlijke mens, die immers het leven van Adam heeft, in Adam vanwege zijn verbondenheid met, want dat is wat in betekent, vanwege zijn verbondenheid met Adam, vanwege zijn adamitische natuur, sterft. Maar als men deel heeft aan Christus, dan moet men eerst wedergeboren zijn, zal men in Christus levend gemaakt worden. Naar het lichaam, want in 1 Korinthe 15 gaat het exclusief over lichamelijke opstanding. Niet over geestelijke opstanding of wedergeboorte, maar over lichamelijke opstanding. En allen die in Adam zijn sterven, allen die in Christus zijn, zullen levend gemaakt worden. Dat is twee keer allen, maar dat is niet twee keer hetzelfde. Van twee verschillende categorieën. Behalve voor degene die de leer van alverzoening proberen te bewijzen. Zeggen staat allen, dus is het hetzelfde. Hetgeen naïef is, maar. En u weet wat naïef betekent. Dat had ik u al uitgelegd. Een beetje dom. Ja, de vannacht die lessenaar kan ik dat willen zeggen. Het is een beetje dom, is dat. Ja, gewoon. Ja, waarom die in mijn Bijbel ligt, weet ik eigenlijk ook niet. Hè? Beetje dom. Dankjewel, Max. Ja, goed. Waar waren wij? Bij uit God geboren worden. Let op dat hier niet het woord wedergeboorte gebruikt wordt. Zodat ik maar zeg, als je alle teksten opzoekt waar sprake is van wedergeboorte, dan ben je nog lang niet compleet. Er zijn nog anderen ook, hè. Wat anders gezegd wordt, maar precies hetzelfde. En daarna weet je niet meer waar het ophoudt. Want weder staat hier niet bij, maar later krijg je ook termen waar geboren ook niet meer bij staat. Dan staat er bijvoorbeeld, maar u, terwijl gij dood waart door de misdaden en zonden waarin gij eertijds gewandeld hebt, Efeze 2 vanaf vers 1, maar u heeft hij mede levend gemaakt. Had net zo goed kunnen staan, u heeft hij doen wedergeboren worden. Nee, zo staat het in Petrus. In 1 Petrus 1. Hè? Daar staat dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Door de opstanding van Christus. Het is gewoon wedergeboorte. Hè? Maar goed, die stuk ik later nog op, dat beloof ik u. We blijven eerst even hier. Waar het over gaat is over het verschil tussen die oude mensheid, die adamitische mensheid waarvan wij deel uitmaken, Adam uit wie wij geboren zijn. En dat adamitische leven, dat wordt niet verbeterd. Dat is sowieso van tijdelijke aard, daar doe je niks meer aan. En die man waar ik het van de week, gisteren, wanneer was het? Van de week, ik ben hier ook al 2 dagen, 3. Waar ik het over had, die zei het is ook altijd wat, zomers, onweer en 's winters categorisatie. Die man, die runde een hotelrestaurant geloof ik, of een restaurant, wat het maar was, in Oldebroek, bedoel ik, ja. Henk Herkert. We hadden daar een jazzclub bij hem aan huis, dus ik heb de man toch een beetje leren kennen daar. En dat pand, dat was toch verwaarloosd, zeg. Jongen. Zo verwaarloosd dat ik er wel eens wat van zei. Van, nou, moet je er niet eens wat aan doen? Toen zei hij, nee, want ik heb geen opvolger. Dat is punt 1. En punt 2, de gemeente wil mijn pand kopen. Want zijn pand stond, was wel met een erker over het trottoir heen, daar konden ze van de gemeente wegen niks aan doen. Dat was dus eenmaal zo, dus het was heel lastig. Midden in het centrum van Oldebroek, u weet dus, groot centrum daar in Oldebroek. Eén weg, je rijdt zo erheen. Maar goed, gaat het nou niet over Herkert, was dat. Hij zei, de gemeente wil het kopen, want ze vinden dat het pand te ver naar voren staat. En raad is wat, hier tegenover staat de grote kerk in het hartje van Oldebroek en die hebben geen parkeerplaats. Die hebben geen, ja, een paar ouders hebben geen parkeerplaats. Hij zegt, straks koopt de gemeente mijn pand, slopen ze het en dan maken ze hier een parkeerplaats. Mark my words. En het is precies zo gebeurd. Dus nu heb je een groot gat in het midden van Oldebroek, het ziet er niet uit. En daarom, zei Henk Herke, daarom knap ik dit pand niet op, want het gaat plat. Nou ja, niet zolang ik erin blijf. Maar als ik ermee ophoud, dan is het gebeurd. Wordt het meteen, zodra ik mijn hielen licht, komt de bulldozer. Moet je niks aan doen. En zo kreeg ik dus toch nog categorisatie. Van Henk Herkert. Maar goed, dat weet hij niet hoor. Dat kan hij niet vermoeden dat ik het hier sta te vertellen. Maar vooruit. Maar zo is het met ons natuurlijke leven. Het is de oude mens, die is hier maar tijdelijk. Daar moet je ook niks aan verbeteren. Dat kan eigenlijk ook niet hoor. Dat kan ook niet. Maar je moet het ook eigenlijk niet willen. Niet fundamenteel. Je moet dus, ik heb dus een broeder gekend. Die zat bij de... Hij zat daar geloof ik. Misschien werkte hij daar. Dat zou kunnen. Bij de sociale dienst. En van de gemeente. Dat was niet in Oldebroek. Maar zal ik niet vertellen waar het was. En die zei nou wat wij doen is niet de zaken verbeteren. Want het is niet te verbeteren. Wat wij hier doen is de schade voor de samenleving beperken. Dat vind ik een nobel streven. De schade voor de samenleving beperken. Dus als u zich nou alsjeblieft netjes gedragen wil, als ik hier ben, als we bij elkaar zijn, zou ik dat zeer waarderen. Maar te denken dat aan u wat te verbeteren valt, of aan mij, dat is te hoog gegrepen. En bovendien, tot mislukken gedoemd, tot falen gedoemd. Ik ben al 63, nou valt er helemaal niks meer aan te doen, denk ik wel eens. Vooruit maar weer, hè. Ja, nee, ik bedoel, op je 63 kan je daar je rust ook in vinden, zal ik zeggen. Doe maar. Maar ik zeg het u op voorhand en ik zeg het voornamelijk tegen de jongelui. Verbeeld je me niks, dat gaat niet lukken. Het is ook onverstandig om het te proberen. Verstandiger is om je te melden bij de Heer en zijn woord, dat woord aan te nemen en daarmee de Heer Jezus Christus aan te nemen, dan ontvang je van Gods wegen nieuw leven, word je opnieuw geboren. Dat is een term die men tegenwoordig in de sectarische heeft willen plaatsen, de born again Christians enzovoort, zoveel die laten zijn misjoggen. Zijn gekken, zijn sectes. Nee, dat is fundamenteel bijbelse leer. Dat is waar de hele heilsgeschiedenis om draait. Om de wedergeboorte van de schepping als zodanig in zijn geheel. Want dat zal gebeuren, dat noemen wij de jongste dag. Weet u wel, wanneer hemel en aarde branden zullen en vergaan. Of hoe het maar heet mag. Maar in het klein, meer specifiek dus, de wedergeboorte van de individuele mens was de bedoeling. En dat is niet verplicht, maar je wordt opgeroepen om je bij hem te melden. Je kunt het zo gaan halen. Zo eenvoudig is dat niet, zei iemand. Ik zei, ja, zo eenvoudig is het wel, maar was jij maar zo eenvoudig. Een mens is geneigd de dingen moeilijk te maken. Hij moet filosoferen. Hij moet iets denken. Want als hij niet denkt, denkt hij dat hij niet bestaat. Dat was andersom geloof ik. Als hij denkt, denkt hij dat hij bestaat. Was hij zo goed? Heb ik het zo goed? Zo was hij toch ongeveer? Ja, zoiets, ja. Maar goed. Hij moet er moeilijk over doen. Maar er is niks moeilijk aan. Dit zijn elementaire dingen. En hetzelfde geldt voor het praktische, normale, christelijke leven. Daar is niks moeilijks aan. Het probleem is alleen dat je je daaraan moet overgeven. Bewust en wel. Met dikwijls nogal wat consequenties. Nou goed. Men zou uit God geboren worden. Was de bedoeling. En daarna wordt in vers 14 wordt de eerste genoemd die wedergeboren werd. De eerste mens die ooit wedergeboren werd. Want dat moet ik natuurlijk wel even erbij noemen. De eerste mens die wedergeboren werd, dat was de Heer Jezus, uiteraard. En in één keer compleet, dat wil zeggen niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk. Dat is een apart verhaal, maar dat is wel zo. Zo heet dat. En dat is wat ook hier ook gezegd wordt. Het woord is vlees geworden, is vervuld geworden, betekent dat. Het woord is vervuld geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als dus enige geborene van de Vader. Dat slaat op de Heer Jezus, dat ga ik nou niet verder uitleggen. Maar hij was de eerste die van Gods wegen nieuw leven ontving. En dat is ook wat gepredikt werd vervolgens op de beroemde Pinksterdag. De eerste gelegenheid waarbij zonder terughouding het evangelie gepredikt werd. Een evangelie dat spreekt over de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood, nadat hij gekruist was geworden. En Peter zegt erbij dat hij de belofte des Vaders heeft ontvangen. Als eerste, dat kan ik meteen maar even opzoeken dan. Want ik denk, ja, dan moet ik later misschien nog, maar dan kom ik er misschien niet meer op terug. Hè. Maar het is hoogst essentieel. Dat is in Handelingen. Hoofdstuk 2, waar Petrus zegt vanaf vers 29 ongeveer, zegt hij, gij mannen, broeders, het is mij toegestaan, het is mij geoorloofd, vrijuit, met vrijmoedigheid staat er, dat woord is het. Het is mij toegestaan, geoorloofd, vrijmoedig, met vrijmoedigheid tot u te spreken, zei ik, Handelingen 2, vers 29. Geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de aartsvader David, dat hij gestorven en begraven is en dat zijn graf onder ons is tot op deze dag. Hetgeen betekent dat die Psalm 16 die hij zojuist geciteerd had, met geen mogelijkheid biografisch was of over David kon gaan, want David is gestorven en begraven. En die Psalm ging over opstanding uit de dood, dus de Psalm gaat niet over David, want David stond niet op uit de dood. Nou ja, het zal nog een keer gebeuren, maar dan ben je 3000 jaar verder. 4000 jaar. Ik moet even snel nadenken. Dank je, zuster, voor deze correctie. 4000 jaar. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar David is gestorven. En waar gaat die psalm dan wel over? Wel, David was niet maar een dichter, maar hij was een profeet. En hij heeft gesproken over die zoon die uit zijn lijf zou voortkomen. Want David was een profeet, maar hij schreef liederen. Misschien zong hij ze ook wel. Want God heeft voortijd veel malen op velerlei wijze. Vandaar dat bij die psalm er dikwijls bij staat op de wijze van. En zo verder. Op vele wijze. Tot de vaderen gesproken enzovoort. Zo heeft hij vers 31 dit voorziende, de opstanding van zijn zoon, de Heer Jezus. Uit de nood. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Met de woorden dus van Psalm 16 die zojuist geciteerd waren. Maar daar gaat het me nou verder niet om. Daar ga ik er snel overheen. Gaat mij om wat nu verder volgt. Deze Jezus, die dus eerst genoemd is als zoon van David. Deze Jezus, die zoon van David, waarover David geprofeteerd heeft. Deze Jezus bovendien, die onder uw lieden betoond is door kracht en wonderen en tekenen die de God door hem gedaan heeft. Dat was vers 22. Maar vooruit, deze Jezus, zult u weten over welke we het hebben. Deze Jezus, die uit de schriften dus, heeft God opgewekt. God heeft deze Jezus opgewekt. Waarvan wij allen getuigen, dat wil zeggen de discipelen hier op die Pinksterdag. Zij getuigen daarvan, dat konden zij doen omdat zij het gezien hadden. Niet de gebeurtenis zelf, maar wel de levende Jezus. He? En daar legden zij getuigenis vanaf, want dat is wat getuigenis. He? Getuigen die spreken over wat men gezien, gehoord, aanschouwd, getast heeft. Maar die tekst staat in 1 Johannes 1. Dus vooruit. Gaat hij weer, zei Petrus. Hij dan, samenvattend, en weer opnieuw de draad opnemen. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, vanuit het dodenrijk tot in de hemel zelf. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende, de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende, in het en is niet plus, hè. En is gewoon en. Want zo kan men het ook zeggen, namelijk, zo kun je het ook vertalen, desnoods. Hij door de rechterhand gaat verhoogd zijn, wat? Wel, hij de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Want de Vader, God namelijk, gaf hem de Heilige Geest. Hebben die? Nee, die tekst bedoel ik, niet de Geest. Dat vraag ik later in de week. Hè. De Heer Jezus was gestorven en het laatste ongeveer wat hij zei was: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En daarna Jezus het hoofd buigende gaf de geest. En hij stierf. En daarna heeft God hem alsnog geest gegeven. Niet zozeer diezelfde geest. Ik vraag me niet uit het verschil aan te duiden, want dat vind ik niet zo belangrijk. Maar daarna gaf God hem geest. Welke geest? Wel die geest die God tevoren beloofd had te zullen geven. Want er staat erbij. Er staat, deze Jezus heeft God opgewekt, hij dan door de rechter van God verhoogd zijnde, en de belofte des Heilige Geestes. Niet maar Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, maar die geest die beloofd was. Van oudsher, dat leven, geest is leven, dat leven dat beloofd was van oudsher. En daarom neem ik een makkelijke route. De Heer Jezus leefde op aarde als mens, als een gelovige. Had het woord Gods aangenomen. Hoeveel hoofdstukken wilde u hebben waarin het uitgebreid besproken wordt? Dat u zich onderwierp aan het woord Gods en sprak de woorden van zijn vader enzovoort, noemen ze een gelovige, Jezus van Nazareth. Hij leefde onder het oude verbond, want hij was geworden onder de wet, dat is het oude verbond. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, dat is Galaten 4 waar dat staat, maar hij leefde onder het oude verbond, onder de wet, die officieel ook van Gods wegen rechtskracht had, zal ik maar zeggen. En ook hij kreeg dus het recht om kind van God te worden, om wedergeboren te worden. Dan zegt hij, ja, maar hij was toch al van Gods wegen verwekt. Dan zeg ik, ja, de zoon des mensen is wel degelijk uit de mens. Uit Adam, daarom werd hij mens, enzovoort. Is hij dan twee keer door God verwekt? Dan zeg ik, ja, wat is het verschil met ons dan? Wij zijn een oude schepping, maar die is ook door God gemaakt. Dit is allemaal moeilijk doen en waas teweeg brengen. Spinrag weven. En daarna erin vast blijven zitten, een keertje naast je neerleggen. Maar er is niks moeilijks aan. De Heer Jezus stierf, toen had hij geen leven meer. Daarna kreeg hij geest, namelijk leven. En daarvan staat dat het is dat wat God beloofd had. En hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? Petrus heeft er hier al een paar genoemd in Handelingen 2. Met name Psalm 16 dan en Joël 2, wat het allemaal maar was. Over dat God zijn geest zou uitstorten, dat God die ene zoon vanuit uit de dood zou opwekken, maar dat hij zijn geest zou geven, niet maar aan één, maar aan alle vlees. Daar gekomen spreekt de Heer dat ik mijn geest zal uitstorten over alle vlees. Had Petrus net gelezen, geloof ik. Ja. In vers 17 van Handelingen 2, ontleend aan Joël 2 uiteraard. Vanaf vers 28 naar het schijnt. Dat staat erbij in mijn Bijbel, dus dat is makkelijk. Hè? Kijk wat Petrus hier predikt, dat is de essentie van zijn prediking. God is begonnen zijn beloften te vervullen. Hij geeft namelijk nieuw, ander, eeuwig, onvergankelijk leven. En de eerste die er deel aan gekregen heeft, het eerste vlees dat daar deel aan gekregen heeft, is het vlees, het lichaam, het vlees van de Heer Jezus. Gij zult mijn vlees niet overgeven om verderving te zien. Dus ik mag dat vlees noemen, toch? De Bijbel doet dat ook. Dat is geen enkel probleem. Dus wat Petrus zegt, God is zijn belofte aan het vervullen. Hij zal zijn geest uitstorten op alle vlees. En er is er in ieder geval één die die geest heeft ontvangen, die dat leven heeft ontvangen, aan wie die beloften, die oud-testamentische beloften van 4000 jaar, zal ik zeggen, vervuld zijn geworden, of althans begonnen zijn vervuld te worden, maar hij heeft die geest ontvangen en dan lezen wij verder. Hij heeft de belofte des Heilige Geestes ontvangen van de Vader en hij, die die belofte, namelijk die geest dat leven heeft ontvangen, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Maar wat werd er uitgestort? Diezelfde geest. De Heer Jezus ontving, laten we zeggen, de Heilige Geest. En die geeft, die geest, die geeft namelijk dat leven aan een ieder die gelooft. Jammer voor David, want die was voor die tijd al overleden. En Abraham ook. Maar dat komt nog goed, alsnog in de toekomst. Want ze moeten wachten op ons, omdat God iets beters voor ons bestemd heeft, zegt Hebreeën 13 daarover. Ja, dat zijn dingen die ik moeilijk nog allemaal op ingaan. Ik kan niet elke dwarsstraat meteen inlopen. Maar daar komt alsnog goed. Maar in onze dagen ontvangen wij niet de macht, dat wil zeggen het recht, om ooit een keer kind van God te worden. Als wij tot geloof komen, worden wij ter plekke en terstond kinderen Gods, wedergeboren. Iemand zei, maar daar heb ik niks van gevoeld, als dat zo is. Dan zeg ik, nou vertel me eens wat je voelde toen je geboren werd dan. Wat een argumenten zijn dat toch. Ik heb daar geen respect voor dat soort praat. Echt niet. Dat is toch geen argument? Waarom moet je het zien of horen of voelen? God zegt het in zijn woord. En als dat leven er is, zal het zich ook bekendmaken. Zal het zich aanmelden. Ik wilde zeggen, zal het zich openbaren. Maar dat is wel erg voortvarend om het meteen zo te zeggen. Maar het zal zich aanmelden. En de norm voor ons christelijk leven is dat als dat leven zich in de praktijk aanmeldt, dat we het de ruimte geven. En verzorgen. En voeden, want leven moet gevoed worden. En daarom schrijft Petrus in 1 Petrus 2, is het, meen ik. In 1 Petrus 2 zegt hij in vers 1, zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. Heb je dat ook wel eens gehad, een lekker uitlaat? Of een auto die op gas reed? Achterklappingen krijg je dan, maar goed. Wat het maar wezen mag. Leg het af. En als nieuwgeboren kinderkens, het woord wedergeboorte staat hier niet, maar het gaat over wedergeboorte dus. Hè? Als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke logikos. De logos, het woord betreffende. Het gaat over het woord. Naar de redelijke, onvervalste melk. Dat is beeldspraak, want een nieuwgeboren kind is begeerig naar de melk. Maar wij die wedergeboren zijn, kort geleden om zo te zeggen, zouden ook dus begeerig zijn naar melk. Maar dat is uiteraard overdrachtelijk bedoeld. Maar het betekent wel dat we gevoed zouden worden. Namelijk met onvervalste reden, de logos. Het woord van God namelijk, met wat God gesproken heeft. Dat is de betekenis van redelijk. Zet zeer begeerig naar het woord van God. En ik neem nou de gelegenheid dit om teksten ernaast te leggen, waar ook gewoon staat dat die melk voor die nieuwgeboren kinderkens inderdaad is het woord van God. Hebreeën 5 en 6 is dat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3. Daar heb ik wat om na te zoeken. Maar nieuwgeboren kinderkens moeten gevoed worden opdat gij door dezelfde, door dat woord, door die melk heet dat, opdat gij daardoor moogt opwassen. Tot zaligheid, moet je erachter schrijven, want dat is helaas in de Statenvertaling verdwenen. Nee, het is niet verdwenen, maar het stond niet in de tekst des receptus. Helaas, maar het staat er wel. Opdat gij door dezelfde mocht opwassen tot zaligheid. Namelijk naar een erfenis, een loon, een toekomst die de Heer voor ons heeft weggelegd. Daarvoor moet men geen baby blijven, want kinderen erven niet. Kinderen zijn ondervolgen en verzorgers, tot de tijd van de vader tevoren verordineerd. En ook bij het Nederlands recht. Nederlands erfrecht, kinderen erven niet, daar zijn voogden voor, die moeten dan de erfenis beheren. Voogden, toeziend voogden, bestaat dat ook nog allemaal, weet je wel. Dat is om vermogens te beheren, want de kinderen mogen er zelf niet aankomen, ze zijn namelijk nog geen mensen, ze zijn kinderen. Zij moeten nog mensen, volwassen heet dat, zij moeten nog volwassen worden. Omstreden begrip, zoals u weet, omdat vele volwassenen sowieso niet meer volwassen worden. En waarom heb je dan nog een leeftijd waarop je een mens volwassen verklaart? Nou ja, laat maar zitten. Nee, volwassen worden komt door opvoeding. Als mensen niet opgevoed worden, worden ze niet volwassen. Dus ja, laat maar zitten. Maar wij zouden opwassen, dat wil zeggen, niet maar, we zouden leren te leven volgens de normen die ons als christenen zijn opgelegd. Nee, de bedoeling was dat dat leven dat in ons geplant is, tot ontwikkeling, tot groei, wellicht tot bloei zou komen. Dat we volwassen niet mensen zouden worden, want dat is allemaal flauwekul, maar dat we volwassen christenen zouden worden. die niet meer heen en weer bewogen worden door allerlei wind van leer, enzovoorts, uit Efeze hoofdstuk 4. En 1 Korinthe 15, die spreekt over de nieuwe mens, ter vervanging van de oude mens, eindigt met zo dan zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Maar dat is niet een mutatie van het oude leven. Het is een ander leven dat zich openbaart. In ons. Dat wil zeggen, maakt deel uit van wie wij zijn. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Twee verschillende naturen, zeggen we dan. Twee verschillende soorten leven die nou eenmaal in ons zijn. Als kinderen Gods. En wij weten waaraan we de prioriteit moeten geven. Wij weten waaraan wij voorrang moeten verlenen. Uiteraard. En dat is normaal. Voorts wijs ik erop dat dat begrip wedergeboorte hier in 1 Petrus genoemd wordt. Het woord zelf komt niet zo vaak in de Bijbel voor. Maar ik wilde toch met u alle schriftplaatsen doornemen voor de gelegenheid. Dat is eerst in 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen, geloofd. In de zin van geprezen, geëerd. Zij, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Leuk hè? Wij prijzen de Vader van onze Heere Jezus Christus. Want de zegeningen die wij van God hebben ontvangen, hebben wij gekregen via de Heere Jezus Christus, want hij was de eerste mens die deze zegeningen ontving. Met daarbovenop dus een extra premie. Ik bedoel het absoluut niet oneerbiedig, maar eerst geboorterecht brengt nogal wat met zich mee. Zie? Maar waar wij de geest en leven hebben ontvangen van de Heere Jezus, hebben wij het ontvangen van God. Die gaf het aan de Heere Jezus Christus en die geeft het aan ons. Dat zei Petrus in Handelingen 2, dat we een beetje plotsklaps hebben weggeslagen. Maar hier staat dus, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar, in overeenstemming met, zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, ons nieuw leven heeft gegeven dus, ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Dat wil zeggen, met als resultaat een levende hoop. Een levende toekomstverwachting. Dat wil zeggen, wij leven actief naar de vervulling van de hoop, de toekomstverwachting die we hebben. En die toekomstverwachting houdt in de eerste plaats, chronologisch althans, in dat dit oude lichaam ook nog eens een keer zal worden veranderd in een verheerlijk lichaam. Want in die zin is onze wedergeboorte nog niet compleet. Hè? Dat lichaam komt pas het laatste. En u weet wat ik nou aan denk, toch of niet? Aan het eigenaardige verschijnsel dat men tegenwoordig beweert dat het christelijk is om dit oude aardse lichaam, ook van christenen, zo lang mogelijk in leven te laten. Onze zalige hoop is juist dat we ervan verlost zullen worden. Ik ben nog net niet oud genoeg, zuster, om het wat aarzelender te zeggen. Maar oud genoeg om het gewoon zo te kunnen zeggen. Ja. Wij zullen ervan verlost worden. Dat is onderdeel van onze zalige hoop. Toch? Want het vlees onderwerpt zich de wet Gods niet. En dat kan ook niet. En dat deugt niet. Dus, toch? Nee, het zou gebruikt worden. Als instrument. Als wapenen heet dat. Als gereedschappen, als instrument voor dat nieuwe leven dat we hebben ontvangen. Zo wordt het alsnog nuttig gemaakt, maar ook klein gehouden. Onderworpen. Voor zolang als het meegaat. Het zou niet lang meegaan, dat is ook niet de bedoeling. Het heeft toch steeds die tijdelijke functie. Maar, niettemin, dat nieuwe leven is daarin geplant. God heeft ons wedergeboren en daarom hebben wij hoop. Afscheid nemen is nooit een prettige zaak, maar wij als kinderen Gods nemen nooit voor altijd afscheid. Daarmee maakt het een niet te prettige zaak, hoor. Dat vind ik niet. Integendeel, ik kan er heel slecht tegen. Maar het is niet voor altijd. Integendeel. Nou goed. Die God die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Dat is wat in Efeze dan staat. U heeft hij mede levend gemaakt. Mede opgewekt, mede levend gemaakt, mede gezet in de hemel. Of anders Romeinen 6, als u er haast mee hebt. Hè? Anders Romeinen 6, waar het ook staat. Wij één stier voor allen, weet u wel, maar dat was 2 Korinthe 5. En dan Romeinen 6. Wij zijn dus allemaal gestorven. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. En dat was onze natuurlijke positie. Maar omdat wij gelovigen zijn, zijn wij ook met hem. En dus in hem opgewekt. Met hem opgewekt. Opdat ook wij, net als de Heer Jezus, zouden wandelen in nieuwheid des levens en tot heerlijkheid des Vaders. Want dat is het normale leven van Christus en dus ook van christenen. En dan nog even verder, want ik ben hier nou in 1 Petrus 1. Die ons heeft wedergeboren, staat er. En daarna lezen wij vers 23. Eerst vers 22, vanwege het verband met ons onderwerp. Wellicht komen we daar nog een keer van de week. Vers 22 van 1 Petrus 2. Hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde? Zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Gij, en om die zin die nu komt gaat het me natuurlijk. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, uit vlees, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, geest dus. Maar het heet hier, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat is het zaad, nee, het is beeldspraak, maar ja. Dat is het zaad waardoor of waaruit wij verwekt zijn. Dat woord, zegt Jacobus erover, is in onze harten geplant. En het brengt daar vrucht voort. Maar dit sluit aan bij die andere schriftplaatsen die we genoemd hebben. God spreekt en dat spreken Gods verwekt leven. Dat was zo in de oude schepping, maar op gelijksoortige wijze wordt een nieuwe schepping tot stand gebracht. Hoe komt men tot wedergeboorte? Ja, men kan zichzelf niet opnieuw leven geven of iets dergelijks. Hoe komt men tot wedergeboorte? Men aanvaardt gewoon, ontvangt gewoon, conceptie heet zoiets in een andere taal. Men ontvangt gewoon, men ontvangt het woord van God. Dat wij ons eigen maken, in ons opnemen. Niet maar als iets leerstellers wat we nou eenmaal moeten leren om ergens om goede cijfers te halen bij een, heet het nog een examen? Hebben ze dat woord nog niet veranderd, examen? Examen. Eruit en wegwezen betekent het. Examen. Ja. Maar goed. Maar dan studeer je af en dan weet je dat. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je dat eigen, dat het je eigen, dat het je ego wordt, jezelf. Als de Bijbel zegt, zo, zus en zo is het, dan zeg ik, nou ja, dat is dan zo. Daarna is er nog een heleboel uit te leggen, te verklaren, om over na te denken, maar het staat bij mij niet ter discussie. Als de Bijbel zegt, zo is het, dan is het zo. Dan leef ik uit. Waar is God? Daar, hier rechtboven. Kan het ook niet, maar dat is zo. Waar is de buitenste duisternis? Daar beneden. Dat staat in de Bijbel, dus dat is zo. Of je dat begrijpt, ja, weet ik niet. Iemand zei, dat hoef je toch niet te weten allemaal. Ja, dat moet je wel weten, je hoeft alleen niet te begrijpen. Je moet weten, wat staat in de Bijbel. De Bijbel leert die dingen. En de Bijbel leert dat er geen weg tot zaligheid is anders dan via de Heer Jezus Christus. Is onder de hemel geen andere naam gegeven. Houd gauw op, dan kun je een filosofie ontwikkelen en zeggen, ja, maar al die goden voor al die godsdiensten, dat is toch eigenlijk allemaal hetzelfde onder een andere naam. Ja, andere naam. Er is geen andere naam. En dat betekent uiteraard, het is niemand anders. Er is er maar één, dat is degene die we uit de Bijbel kennen als Jezus, de Messias, de zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van Adam en boven alles de zoon van God. Zie. En via hem worden wij wedergeboren. Dat wil zeggen, hij was de eerste die wedergeboren werd en wij na hem, want wij ontvangen van hem dat leven zoals de eerste natuurlijke mens was Adam en daarna wij, want wij ontvingen van Adam het leven. Via via, zegt u. Dan zeg ik, ja, maar het eeuwig leven heb ik ook via via ontvangen, hoor. Het woord is ook via via ook bij mij terechtgekomen. Maar het leven werd overgedragen, dat is wat de Bijbel ervan zegt. En het verwekt dus ander leven. En ik weet dat ik moet stoppen, maar opdat niemand geblokkeerd zou raken, wil ik toch even nog noemen Matthäus 19. Want ik krijg wel eens van vreemde commentaar als ik zeg dat de Heer Jezus de eerste was die wedergeboren werd. Men vindt het dan niet nodig. Of het past niet in het beeld wat men van hem heeft. Ja. Maar het staat wel in de Bijbel. Dus ja. Dus Matthäus 19. Als de Heer net gezegd had tegen een rijke jongeling. Verkoop alles wat je hebt en volg mij. Toen werd Petrus wakker. Hij kraaide niet eens een haan naar, maar vooruit. Maar Petrus werd wakker. En die zei, hé, maar dat is wat wij gedaan hebben. Alles weggedaan en we zijn de Heer gevolgd. En hij gaat meteen vragen hoe het dan zit. Of zij in aanmerking komen. En hij zegt dan in vers 27 tot de Heer Jezus. Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Wat krijgen wij daarvoor? En Jezus zei tot hen, voorwaar, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijn heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen oordelende de 12 geslachten Israëls. Wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte. Iemand was het met mij niet eens en die zei dat het heeft geschreven zelfs ook dat ik de komma ergens verkeerd plaatste. Ik vermag niet in te zien wat die komma's hier voor verschil uit kunnen maken. De discipelen volgen de Heer. En waar komen ze dan terecht? In de wedergeboorte. Wie komt er dan eerst in de wedergeboorte terecht? Ongeacht wat de wedergeboorte is. De Heer zelf, daar kun je niks anders van maken, dat heeft met kommers niks van doen. Wedergeboorte wil zeggen in de opstanding, als het nieuwe verbond aanbreekt, als dat leven er één keer is. Zitten die 12 discipelen dan inmiddels op tronen? Nou, misschien niet, maar ze zijn hem gevolgd in de wedergeboorte, dus het gaat nog een keer gebeuren. Namelijk ook pas als de Heer zal gezeten zijn op de troon zijn er heerlijkheid, dat is in zijn wederkomst. Het waren 12 discipelen, dus het waren 12 tronen. Als er 24 geweest zouden zijn, zou het 24 tronen geweest zijn. Want dat staat in Openbaring. 4 en 5. Kortom, die tronen zijn bestemd voor de gemeente. Waarvan deze discipelen de allereerste waren uiteraard. En van wie ze ook het type zijn, om zo te zeggen. Het prototype eigenlijk. Want hier gaat heel de Bijbelse geschiedenis over het werk God. Wat God doet, zegt hij, is niet deze wereld in stand houden, verbeeld je niks, maak je geen illusies. God houdt deze wereld in stand zolang het tijd als hij daar nog een werk in te doen heeft. En dan verdwijnt het, en, want het gaat erom dat God een nieuwe schepping zou maken. En die nieuwe schepping, die is er al. Christus is de eersteling daarvan en wij, die in onze dagen na de opstanding van de Heer Jezus tot geloof komen, zijn daarmee eerstelingen van een nieuwe schepping. En er staat er ook zwart op wit, zo is dat wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Dat was 2 Korinthe hoofdstuk 5. En de vraag is hoe die nieuwe schepping leeft. Wat in die nieuwe schepping de normen zijn, om zo te zeggen. Want pas zo kom je bij het normale christelijke leven. Het gaat er niet om wat de wereld daarvan vindt of wat onze ethici daarvan vinden. Maar het gaat erover wat de Bijbel beschrijft over dat leven. En hoe zich dat zou ontwikkelen, hoe het zich zou aanmelden, zich zou openbaren. In u en mij. En daar laten we het voor vanavond weer bij.